De afgelopen periode, zeg maar, van het of afgelopen jaar. Heb ik een beetje teruggekeken en dat waren verdeeld in drie dingen die ik steeds een beetje naar voren kwam. Want we hebben veel geleerd over het lijden van Christus aan het kruis en het kruis zelf. We hebben veel geleerd over de liefde, de onvoorwaardelijke liefde van God. En de boodschap hieraan gekoppeld. En we hebben geleerd hoe belangrijk en eigenlijk onlosmakelijk verbonden het woord van God, zijn Heilige Geest en zijn Zoon met de Vader, onze Schepper en Heer en Heiland is. Hierdoor en ook door de donderavonden waar ik dan helaas niet bij kan zijn, zijn we ook bewuster geworden, ook in het gebed en bidden we ook meer en anders. En vanmorgen hoop ik dan ook iets toe te kunnen voegen. De afgelopen decennia, en dan heb ik het dus niet over afgelopen jaar, maar decennia, is er wereldwijd een ware hype ontstaan waar we allemaal aan mee moeten doen. En ik ben op zoek naar één specifiek woord. Kijken of ik... Kan ik een knopje drukken? En dan... Ja. Nou, als u deze plaatje ziet, ziet u misschien al iets een beetje welke kant ik op wil. Kan iemand bedenken wat dat ene woord is? Oh. Oké. Okay. Ja, maar de heel veel info is allemaal voor één woord wat ik op zoek ben. Duurzaamheid. Dat is het woord wat ik zocht. Hartstikke mooi. Het woord wat steeds naar voren komt, moeten verduurzamen. Alles moet duurzaam. Duurzame energie. Duurzame voedsel, duurzaam wonen, duurzaam. Maar duurzaam is helemaal geen toverwoord. Het is eigenlijk best back to basic. En nou komt natuurlijk de vraag, hoe is dat back to basic? Nou, dat hoop ik jullie met mijn korte uitleg mee te geven. Als we het woordje duurzaam in principe even kijken hoor. Oké, dat is niet. Als we dat gaan uitleggen, dan allereerst het stukje duur. Dat is ook vaak kostbaar en duur, maar daar gaat het nu om. Het gaat in dit geval om duren, lang meegaan, aanhoudend. En samen, het achtervoegsel, betekent geschikt om of geneigd tot. En we hebben diverse malen gelezen en gesproken over hoe God zijn levensadem in Adam blies. En zo hetgeen God gevormd had uit stof van deze aarde tot een levend wezen werd. Dat kunnen we dan trouwens ook lezen in Genesis 2, vers 7 en 8. Hoezo duurzame energie? Dus niets duurzamer dan Gods adem. Maar dat gaat voor eeuwig mee. Dat is dus ook wat God wil. Een duurzame relatie. Met u, met jou, met mij. Duurzaam voedsel. Daar had Gerard het laatst nog een beetje over. Ik heb André vanochtend nog geappt. Weet je nog, de vier punten. Als ik nu vraag de vier punten die Gerard eigenlijk zei van die moeten we onthouden, kunnen we die dan nog opnoemen? Ja. Wat was het eerste?
Het ging over leiding.
de vier hoofdpunten die hij schrijft, die moet je onthouden. De rest maakt niet uit, die vier punten.
Ja, het is wel fijn wat daar het over gaat. De leiding van God.
Ja. Ja, maar ik merk wel dat het best wel lastig is om dingen terug te halen. Dus ik hoop dat bij mij nog iets korter woord de meer dingen blijven hangen. Dat laatste punt had ik zelf ook niet. Ik kwam er op 3 eigenlijk. Maar het duurt niet lang meer en wij wonen voor eeuwig bij hem. Duurzamer dan dat wordt het niet. Dus duurzaam is niet nieuw. Duurzaam is voor mensen die de ogen en de oren nog dicht hebben. Voor het woord van God. En de ware liefde nog niet kennen. En Korinthe, en ik doe alleen eventjes Korinthe 6 en vers 19. Ik moet even hier even kijken. In principe, dat gaan we straks even verder lezen, maar hier staat: of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen heeft van God? Dus, een duurzame relatie. Duurzaam wonen, daar ga ik nu even een beetje overheen. Want wij zijn het tempel van zijn geest. Dat is wat anders dan een huis. Dat is nog eigenlijk nog mooier. Een huis, dat is gewoon een huis. Vier wanden, weet ik het. Maar iets wat erin woont, Gods geest, uw lichaam, mijn lichaam, is een tempel. En dit moeten we onderhouden. Want we zijn dus zijn woning, zijn tempel. En het wordt tijd om onze woning eens grondig aan te pakken. Isoleren, ventileren, schone energie. Isoleer uw tempel. Het dak wordt vaak als eerste gezegd, we doen het dak isoleren. Nou, dat klopt ook wel. Uit ons dak gaat veel warmte verloren. Onze gedachtes, onze tong, onze mond. Spreuken 13, en in Spreuken zijn gigantisch veel dingen over onze tong, onze mond. Wie zijn tong in toom houdt, maakt over zichzelf. En wie zijn lippen zijn gang laat gaan, stort zichzelf in verderf. Dat is natuurlijk wel iets om goed over na te denken. Zeker in de tegenwoordige tijd, omdat iedereen alles maar zegt en doet. Maar als wij een tempel zijn, moeten we goed beseffen wat we zeggen. In Prediker 10, vers 1 en 2. Ik vond hem ook wel mooi. Een kostbare zalf bederft al door één dode vlieg. Een beetje dwaasheid maakt de beste wijsheid ranzig. De wijze volgt altijd een goede spoor. De dwaas ontspoort voortdurend. En terwijl hij doelloos rondwaalt op de weg, toont hij steeds aan iedereen hoe dwaas hij is. Persoonlijk schrok ik wel een beetje van een beetje dwaasheid. Maar dan, ja, acties van, ja, ik ben af en toe ook wel dwaas, denk ik zo. Maar ik werd daar toch wel in bevestigd dat het op een andere manier was. Gelukkig. Spreuken 18, vers 4. De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren. Ze zijn een sprankelende beek en een bron van wijsheid. Dus houd er goed rekening mee wat uit het dak gaat, uit uw mond, uit uw gedachten. uw wanden, eigenlijk de rest van het lichaam. Bescherm u van invloeden van buitenaf. Maar warmte kan ook via de vloer verdwijnen. En sommigen hebben een kelder, maar de meeste van ons, denk ik, een kruipruimte. En weet u ook wat er onder in uw kruipruimte of kelder ligt? In feite is elk plekje van het huis, van top tot teen, uw verantwoording. Dat moet u kennen. Zo kunt u alles goed behandelen. Wees dus niet als Adam en Eva, die beschaamd waren toen God hem kwam bezoeken en ze naakt waren. Dat hoeft ook niet meer. Uw diepste kelder, uw donkerste kamer of zolder, isoleerde ruimtes, omdat er geen ruimte meer is voor stukjes van het oude vlees, het oude ik. Ook ik merk, heb nog regelmatig gemerkt dat er nog steeds oude stukjes van mezelf zijn. Ondanks dat ik zeg dat ik een nieuw kind ben in zijn hand. En hoe komt dat nou? Ik wil eventjes met u lezen, Marcus 7. Ik weet niet hoe u al bij staat. Ja. De schriftgeleerden en de fariseeën die hadden Jezus aangesproken over het feit dat zijn leerlingen niet de handen hadden gewassen voor de maaltijd. En Jezus leest hun dan de les. Maar ja, zijn volgelingen, zijn leerlingen, die begrepen niet helemaal. Dus die kwamen achter Jezus aan en zeiden van ja, hoe dan? Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. En hij zei tegen hem, begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken? Omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt. Dus alles wat buitenaf komt, komt in onze maag en in de beerput. Zo verklaarde hij dat alle spijzen rein. En hij zei, wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten. Ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. En al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Nu is het normaal eigenlijk gesproken met huis isoleren. Er wordt gewoon geïsoleerd alles. Er kan er ook niks meer uit. Er kan niks meer in. Helemaal fantastisch. Maar wij zijn niet voor niks Gods kinderen. Dus er moet iets gebeuren voordat wij gaan isoleren. Onze diepte, donkerste kamertjes, onze kruipruimtes, onze kelders waar we alles ondergeschoven hebben. Misschien wel een klein kluisje met nog een klein dingetje van onszelf. Moet ook gereinigd zijn. En dan lezen we verder naar Korinthe. En dan. Hij zat nog steeds tikken tegen de dingen, dat is heel irritant. Zo. Eén Korinthe, vers 6 tot met 9. Weet u niet dat wie onrecht doet, geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet, ontuchtplegers, nog afgodendienaars, overspeligen, nog mannen die zich prostreren of die andere mannen misbruiken, dieven, nog geldwolven, dronkaars, lasteraars, nog uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. Sommigen van u zijn het ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Dan even een stukje verder bij 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die ontvangen heeft van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. We zijn dus gereinigd, we zijn geheiligd en rechtvaardig verklaard. Dat is het grote verschil tussen wel of niet een Gods kind zijn. En alleen door deze reiniging en rechtvaardiging en heiligverklaring kunnen wij hetgeen wat er in ons woont zo isoleren dat de tempel ook in stand houdt. U heeft dus geen enkele reden om de tempel niet te isoleren. Hetgeen wat niet van hem is, af te voeren. Zodat u een duurzame relatie kunt opbouwen met uw schepper, uw koning, uw heiland. Dat u niet wachten totdat u bij hem in het koninkrijk kan wonen. U kunt vandaag beginnen met een duurzame relatie. Een tip die ik eigenlijk zelf als tiener zijnde had, en ik ben nog steeds tiener. Yep. En dat was eigenlijk een vraag die je telkens opnieuw kon stellen. En voorheen hoorde je dat heel vaak, dat moet je doen. En tegenwoordig hoor je dat helemaal niet meer, maar er zijn heel veel dingen die je niet meer hoort. En de grote vraag, en die stel ik nog regelmatig, wat zou Jezus doen? Bij alles. Als je een momentje van tijd hebt en denkt van, ik ga even op Smoelenboek kijken wat er nog nieuw is. Of ik kan nog even een potje Candy Crushen of een Netflixje pakken. Maar wat zou Jezus doen? Want ondanks het feit dat we Gods kinderen zijn, kunnen we onszelf nog steeds bevuilen. En dat is eigenlijk het punt waar ik het over heb. Isoleer dat. Zo isoleer je boze gedachtes. Door deze vraag te stellen. Wat zou Jezus doen? Je kan ook meer in gebed. Door de vraag te stellen. Wat zou Jezus doen? Jezus kwam ook regelmatig naar de Vader. Had continu contact met hem. Had een duurzame relatie met hem. Ik ben van mening. En dat is niet in de Bijbel. Dat is mijn mening, dat de trend van vandaag is, de dag, dat we meer en meer op elkaar gaan lijken, in plaats van op Jezus. Maar juist omdat in ieder van ons uniek is geschapen, door de Allerhoogste, is het heel erg tegenstrijdig dat we wereldwijd één grote giga-eenheidsworst aan het creëren zijn. Iedereen moet hetzelfde denken, hetzelfde eten, hetzelfde doen. Dat heeft niets meer duurzaam te maken. Het is geestdodend. En het put je uit. Er zijn niet voor niets zoveel mensen overspannen, oververmoeid of met een burn-out. Een eeuwigdurende liefdevolle God die ons geschapen heeft. Ieder uniek, zodat hij met elk van ons een duurzame relatie kan hebben. En kan zien hoe wij ontwikkelen en wat wij besluiten en wat we doen. Dat is toch voor God veel interessanter dan een lege klonen. Dat had hij veel makkelijker kunnen schapen. Dus u bent een waardevol bezit. En verantwoordelijk voor de huisvesting van de Heilige Geest. En we leven door een onuitputtelijke bron, de levensadem, die de Vader zelf heeft gegeven. En die bij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, of een koninkrijk, een ander lichaam krijgt. Maar de Geest zal blijven bestaan. Dat stukje kunnen we ook lezen in Openbaringen 21, 1 tot en 4. Zijn Geest is eeuwig, zijn liefde is eeuwig. En om een duurzame relatie met u en mij te hebben, hoe groot is Hij? Dat is een beetje wat de wereld wil. Nou doet hij het niet meer, denk ik. Oh, dat is wat God wil. Maar dan had ik hem al even terug op. Hup. Een duurzame relatie. Ik had het nummer gevraagd om te zingen. Dan schijnt het lastig te zijn, want er is geen internet. Maar we hebben wel een audiobestand. Ik wil eigenlijk in eerste instantie dat we hem gewoon beluisteren. Met onze ogen dicht. En ons gaan afvragen in onszelf. Wat zit er nog in die kelder? Of onder de kruipruimte? Wat kunnen we nog meer wegdoen om de relatie met onze heiland te verbeteren?